Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Manon de Roei mist de cut op de Evian Championship, de vierde major bij de vrouwen. ADDC is nog steeds de weg kwijt. Hij mist vorige week opnieuw de cut. Mathis Bizarre is terug in vorm, na een zesde plaats op de DP World Tour en een 25e plaats op de PGA Tour. En Thomas Pieters speelde op datzelfde DP World Tour event een 9e plaats bijeen. Maar hij kreeg het afgelopen weekend het deksel op de neus met een 17 boven par op Lief en eindigde helemaal onderaan het leaderboard.
Ja, het is vreemd, hè? Pieters plus 17. De ene week lijkt hij helemaal terug en dan voorlaatste geworden op Liv. En ik weet niet, ik hoor dus vragen aan jullie. Wat is gebeurd?
Heeft er iemand gekeken naar de Liv-wedstrijd? Heb jij gekeken, Frederik?
Ik heb niet gekeken. Erg, hè? Dus ja, daarom was natuurlijk een vraag aan jullie.
Ja, het was natuurlijk wel de Genesis om naar te kijken, waar we het ook straks uitgebreid over hebben.
Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik niet eens wist dat er een Liv-event was.
Het was een valdrama, hè?
Ja, blijft bij mij nul interesse opwekken. Dus ik heb het zien passeren af en toe. Ik zeg, ah ja, tof, Valderrama. En dan keek ik naar de Genesis en dan zei ik, joepie, Ludwig Abar staat op kop. En dan ben ik dat gevolgd, ja.
Ja, ik denk dat Valderrama het enige magere excuus is dat we misschien kunnen gebruiken voor Pieters met plus 17 of plus 18 dagen. Want dat is gewoon een super moeilijke baan. Maar in alle eerlijkheid, als je voorlaatste wordt op de lift, dan heb je niet je beste week achter de rug, zelfs op een moeilijke baan.
Ja, Pieter is ook wel een heel goede speler. En hij komt 22 slagen achter op Sergio Garcia. Maar bon, misschien had hij een verkoudheid of zo. Het kan, er zal wel een of andere verklaring voor zijn. Het hoogtepunt, denk ik, van het weekendje was dat Brooks Koepka in een flight zat met Sergio Garcia en John Rahm. En hij vond het grappig om op te dagen in een shirt van Engeland. Omdat hij uiteraard de finale speelde tegen Spanje.
Ja, dat heb ik ook gezien.
Zalig. Heeft hem toch geen gelijk gekregen.
Nee, inderdaad. Maar bon, terug naar de golf. Als we dan kijken naar Bizarre. Dus Bizarre deed het ook goed in Duitsland. Speelde dan afgelopen weekend PGA Tour. Heel goede eerste twee dagen, maar het weekend zakte hij er wat doorheen. Als we dan kijken naar zijn ranking op DP World Tour, hij staat nu 118e, dus 9 plaatsen gestegen. En hij komt toch wel dichter bij die veilige zone van de 113e. Dus is toch wel licht aan het einde van de tunnel voor Bizarre. Als hij nu een paar goede wedstrijden speelt, kan die tourkaart veilig zijn. Maar zoals je zei, Karel, ADDC, dat wordt toch wel... Nu, het seizoen is nog lang op de PGA Tour, maar dat wordt toch wel echt wel tijd om nu eens een prestatie neer te zetten. En we zeggen het al, ik weet niet hoe lang, 6 maanden. Staat nu 158ste, wat nog altijd niet dramatisch is eigenlijk. Want hij moet eigenlijk gewoon top 125 halen tegen het einde van het jaar. En hij heeft geluk, want de regels zijn veranderd. Hè. Er is nu nog een fall season. Nu, playoffs, ja, dat mag hij op zijn buik schrijven. No way dat hij de playoffs nog haalt, of hij moet al ergens gaan winnen. Maar in de fall season, als hij daar nog een goed laatste deel van het seizoen draait, kan hij wel nog zijn kaart behouden.
Ja, en wie dat er heel goed speelt, of wie dat er heel goed staat op die FedEx Cup ranking, is Thomas Détry. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want die heeft ook meegespeeld op de Genesis. En ja, waar we allemaal naar gekeken hebben, de Genesis Scottish Open, de wedstrijd voor die Open, de laatste major van het jaar. Was wel een goedje, net zoals vorig jaar. Vorig jaar was hij ook heel leuk om naar te kijken. Dit jaar, vorig weekend dus, was hij even goed, vond ik. Het weer zat iets tegen, als in er was niet al te veel wind. Maar goed, ja, op de Renaissance Club... een baan die al een tijdje de gastbaan is voor de Scottish Open. En die Renaissance Club die bevindt zich in East Lothian. En East Lothian is een stukje van 10 kilometer langs de Schotse oostkust, dicht bij Edinburgh. En een stukje onder St. Andrews. En in die 10 kilometer vind je meer dan 10 golfbanen terug. Als je er al eens geweest bent, dan ben je het er zeker mee eens. Het is een machtig stukje Schotland voor de golffanaat. En de Renaissance Club is een echte oldschool links, eentje waar de thuisspelers wel een voordeel hebben. En vorig jaar zagen we dat dus al met dat gevecht tussen Bob McIntyre en Rory McIlroy. En ik kan mij nog beide finishes van de twee spelers inbeelden. Het waren twee approach shots. En een ja, loeiende wind, een hele harde wind. En het was Rory McIlroy die met de overwinning toen ging lopen. En zoals ik al zei, die wind was deze week niet aanwezig. Maar wie wel aanwezig was, opnieuw, was Robert McIntyre, de Schot, de thuisspeler. En hij was de ganse week in die top 10 aanwezig. Net zoals Ludwig Aberg, Adam Scott, Colin Morikawa. En ook Sahith Theegala speelde een hele mooie wedstrijd. En Ludwig Aberg leek zo in het begin van die week met de overwinning te gaan lopen, want hij had een paar shots voorsprong. Maar het werd dan toch revenge time voor McIntyre. Tegen een herboren Adam Scott, wat dat ook heel mooi was om te zien, wint hij zijn eigen Scottish Open. Met misschien een beetje geluk, want daar moeten we het ook wel over hebben. Maar met deze overwinning schrijft hij ook wel geschiedenis, Robert McIntyre. Het is pas de tweede Schotse speler in het moderne tijdperk met meerdere overwinningen op de PGA Tour in één seizoen. En dat sinds Sandy Lyle in 1988, maar liefst. McIntyre won eerder dit jaar de Canadian Open en wint nu dit co-sanctioned Rolex-event. Dat is een samenwerking tussen de DP World Tour en de PGA Tour, wat dus wil zeggen dat hij zijn tweede PGA Tour-event wint dit seizoen. En Thomas Dutrie, ja, die speelde een goede, maar een beetje een onzichtbare wedstrijd. Hij eindigde op plek 26, verdienstelijk, en staat dus momenteel 28ste. Hele mooie positie op die FedEx Cup ranking. Ik heb genoten van de Genesis.
Ik denk dat we allemaal genoten hebben, hè. En Bob, dus Bob voor de vrienden, Robert McIntyre, maar dat zegt niemand... die is vele harten aan het veroveren. Hè. Eerder al dit jaar natuurlijk op de Canadian Open, je zei het al, Karel. En daar zeker met zijn papa op de back, want ik geloof dat zijn caddy toen niet beschikbaar was. Hij had toen ook nog x aantal andere caddies gevraagd, maar niemand kon of zag het zitten. En zijn papa heeft dan maar de zak gedragen. Dan wint hij daar toch maar. Heel emotioneel interview. Hè. Zijn vader die zei, ik een simpele grass cutter, hè, die hier samen met mijn zoon mag gaan winnen. Bob die zei... ik denk dat de mortgage van de mama en papa nu eindelijk afbetaald is. Bob heeft dan ook direct naar huis gevlogen naar Schotland. Ik geloof dat hij was het een memorial die hij aan zich liet voorbijgaan. Iedereen verklaarde hem voor gek. Maar Bob die ging liever gaan zuipen in het dorpje waar hij van afkomstig is. Hij zei, ik moet dit zo uitbundig gaan vieren. En nu zijn we 5 weken later en hij wint zowaar opnieuw. Weer een klepper, echt een groot toernooi. En hij zegt dan dat hij die vechtlust heeft. En dat is gewoon ja, zo tof. Ik vind het altijd fantastisch als jongens van de working class. En zo heel... Allee, er zijn er wel een aantal. Ik denk aan Tony Finau. Ook een mooi verhaal. Die zijn garagepoort was in blutsen en builen. Omdat ze hadden daar een geïmproviseerde driving range van gemaakt bij hem thuis. Dus fantastische verhalen. Nee. En hij zegt, ik heb die fighting spirit. Ik heb heel mijn jeugd moeten vechten. Wij hadden niet genoeg geld voor golf. Mijn zussen, die hielden van paardrijden, die hebben dat paard opgegeven, zodat ik mijn golfdroom kon najagen. Iedereen stond daarachter. Hij mocht van zijn ouders gaan reizen in Groot-Brittannië. Hij zegt, ik kom van de Westkust in Schotland. Dat is daar vreselijk erbarmelijk weer. Rain or shine, ik stond buiten te practicen. Dat is gewoon een fantastisch, fantastisch verhaal. En ik hoop dat we het laatste niet gezien hebben van Bob McIntyre.
Ja. Dat is echt een fantastische kerel. Hè. Die is ook zozeer en zeer naturel op beeld. Die is altijd zichzelf, ook voor de camera als ze hem interviewen. Ook zeer leuk voor naar te kijken. Zo'n zeer huidige, toffe, frisse kop. Leuk en heel puur sang. Als je hem vergelijkt bijvoorbeeld met andere spelers die zo dat gewend zijn. Bijvoorbeeld een Rory McIlroy, dat is zeer gelekt op beeld. Terwijl bij Bob heb je echt zo die natuurlijke working class. Dat is, ja, het is heel tof om naar te kijken. Hij is echt iemand van het gewone publiek, zeg maar, is zeer leuk. En dan, om mee aan te sluiten op de golfwedstrijd zelf, was fantastisch. Een zeer mooie baan, old school links. En het niveau was ook fantastisch van de golfers. Hè. Het leaderboard, waren allemaal de toppers, ze waren er. Dus ja, ik kijk wel naar uit naar die Open. Het enige wat er me wel opviel was dat er niet superveel publiek was. Of zie ik dat mis?
Ik heb het geluk gehad van 2 jaar geleden naar de Scottish Open te gaan. Dat was ook op de Renaissance Club. En ik moet zeggen, het is niet de beste baan om te gaan kijken. Wat je wel vaker hebt met een linksbaan. Maar inderdaad, omdat er zoveel holes langs de kust zijn, dan heb je ook maar aan één kant ruimte om te staan. En het is ook heel moeilijk om soms bepaalde holes te gaan aflopen. Dus ja, sommige, of het publiek toch tenminste, gaat gewoon ja, rond enkele holes gaan blijven staan. Maar ik moet ook wel zeggen, op de broadcast was het ook wel heel stil. Ik heb het ook opgemerkt dat als je aan het kijken was, goh, je kon echt wel een speld horen vallen. Het was maar in die laatste paar holes, toen Bob echt wel kans had om te winnen, dat de schotten iets luider werden. Maar ik moet ook wel zeggen dat het ja, toch heel, heel stil was. Ik moet ook zeggen, de Scottish Open, als je ooit eens van plan bent om een wedstrijd te gaan kijken in Schotland, en je wilt naar de Open gaan, misschien gewoon de Scottish Open gaan zien. Want je gaat 70-80% van alle golfers zien die ook op die Open spelen. En ik denk dat het meer dan de helft goedkoper is. Dus naar ticketprijzen, naar drank- en eetprijzen. Het is heel mooi georganiseerd, want het is een Rolex-event, maar het zijn heel democratische prijzen. Ik denk dat de Soudal niet veel duurder is dan de Scottish Open.
Ja, en vooral, je gaat ze zien, hè.
En je gaat ze zien, ja.
Eerst en vooral die Open, je kunt niet zomaar tickets kopen, er is een tombola. En dan, als je de kleppers zoals in McIlroy wil zien, dan moet je al drie holes op voorhand staan aanschuiven. En dan ga je een glimp zien. Terwijl inderdaad, wat je zegt, Karel, op de Scottish kan je ja, even grote namen veel beter volgen. Hè?
Mm-hmm. Ja, absoluut.
Ja, absoluut inderdaad. En, maar ik vind eigenlijk wel dat we nu één puntje toch redelijk vlot voorbij gaan. En dat was met de finish nu met de Genesis. Het was ongelooflijk spannend, zoals we zeiden, Adam Scott. Maar die portie geluk die je zei daar juist, Karel, die heeft McIntyre toch echt wel gehad. Ik weet niet of dat jullie de drop hebben gezien op hole 16 dat hij uiteindelijk neemt. Dat is, ja, dat verandert heel het spelletje. Hij had daar, ik zal het een beetje beschrijven, hij had daar eigenlijk een lie die quasi onspeelbaar was, waar dat hem met geluk een par zou uithalen, misschien een bogey, maar uiteindelijk staat hem voor zijn bal en hij merkt van, ik sta hier op een sprinkler head. Hij vraagt er een scheids bij en krijgt een free drop. Uiteindelijk zijn lie perfect. Hij kapitaliseert fantastisch en hij maakt een eagle. Ik bedoel, alle credits zeker naar hem, maar die drop heeft heel het spel veranderd. Hè. Hij stond in één keer op de 18 met een kans om ofwel in de playoff te geraken of met een birdie op de overwinning te komen. Dat heeft heel de een beetje eigenlijk heel de wedstrijd veranderd op ene vrije drop. Dus ik vond dat wel speciaal om te zien. Het was een eerlijke drop, denk ik, maar toch, het scheelt heel veel. Hè?
Ja, toen ik aan het kijken was live, want het was een achtervolging. Hè? Bob zat in de achtervolging op Adam Scott, die zeer goed speelde en zeer leuk om hem daar... Ik had het hem ook wel gehunt, Adam Scott, zijn overwinning na zo lang. Maar Bob was echt in de hunt en de schotten stonden achter hem. En dan zag je inderdaad die bal in de rough en die hele lange... Ja, het was geen rough, het is noemen ze dat?
Ja, fescue zeker noemen ze dat?
Fescue, ja.
Dat was 50, 60 centimeter hoog.
Kniehoogte, ja, voilà. En dan weet je van, oké, ja, het is gedaan, hè. Ik bedoel, het is niet dat hij zijn voorsprong moest verdedigen. Hij moest echt gaan jagen op birdies en dichter bij Adam Scott gaan komen. En hij doet dat inderdaad zijn oefenswing. Hij gaat zich stellen, dus hij doet een stapje naar voren. En gewoon, hij wist vanaf de eerste seconde hoeveel geluk hij had gehad. Hij stond daar echt met zijn... Ja, alsof dat hij er niet goed van was. Met zijn handen aan zijn hoofd van, wat is er hier nu gebeurd? Ik mag hier gewoon gaan droppen in het kortere gras. En hij maakt dan ook nog eagle. Dan moet je dat ook wel weer gaan doen, natuurlijk, hè. Na zo'n event dan nog eagle gaan spelen.
Ja, ik vind eerlijk gezegd, ik vind een eagle daarom niet minder knap dat je hem maakt. Hij is fantastisch en zeker gezien de omstandigheden voor je thuispubliek, de stress, dan is dat een ongelooflijke, chique eagle om te maken. Maar het blijft wel dat heel het spel veranderd is. Ja, de ene bij een drop.
Het gaat niet over Bob, het gaat, want er is nu ondertussen weer een discussie gaande door de internethelden, waar wij ook deel van zijn. Dat er iets moet gebeuren aan die free drops, want en de lijst is lang, hè, want hier vooral, het is gewoon, als je die drops ziet, het is degoutant, hè, en het is degoutant voor Adam Scott, Want het is absurd. Ik vroeg het al aan jullie, waarom in godsnaam is er een sprinkler in zo'n dikke ruf? Ik heb dat nog, dat moet een heel goede baan zijn. Het is natuurlijk een heel goede baan. Maar het gaat verder. Hè. Je ziet spelers bewust naar grandstands van die grote tribunes mikken. Te denken van, ja, als ik hem daarin sla, krijg ik ook gewoon een free drop. Als ik daar mis, hè, naast de green. Je hebt al zoveel jongens zo zien winnen. En dan, dat is altijd toch een beetje heel, heel wrang bij mij. Ik vind dat nog heel wrang. Dus daar vind ik, moet er echt eens iets gebeuren. Bijvoorbeeld enkel free drops, bijvoorbeeld op de fairway, ik zeg nu maar. Of misschien tot de first cut van die down, spectator down, die ergens in de weg gelegen hebben. Allee, we hebben al, met Harmon was dat dan een paar maanden geleden of zo, we hebben al zoveel van die gevallen gezien. En iedereen eigenlijk is het beu, buiten de pro's zelf waarschijnlijk.
Ja, maar je ziet ook tussen de pro's dat er heel veel verschillen zijn. Hè? Je hebt er die dat zeggen van, oké, het maakt niet uit, ik speel hem. Zo was er denk ik een paar weken geleden nog een videootje dat ik had gezien van Justin Thomas, die uiteindelijk toch speelt, hoewel dat zijn bal bijna in een sprinklerhead ligt. Maar ja, zijn stand was dat niet, dus dan krijg je de drop normaal gezien niet. En dan maakt hem een slechte bal en hij zegt van, ja, zoveel mensen zouden daar wel een free drop voor hebben gevraagd en dit en dat. En dan krijg je ook zo'n beetje die tweestrijd tussen spelers waarvan dat je kunt denken, in welke mate is dat nuttig en in hoeverre willen wij dat zien, willen wij bezig zijn met het feit of dat ze een free drop krijgen. Ik denk, en daar ben ik het zeker mee eens, Frederik, is als je hem zo diep in de ruf slaagt, ja, dan is het ergens een beetje malchance dat je gewoon hebt. Als je een slechte lie hebt, dan kun je dat ook maar verwachten en dan denk ik dat dat ergens afbreuk doet aan de condities waarin dat je speelt, als je hem dan bijna terug op de fairway mocht leggen, gewoon omdat er een sprinkler heeft. Ja, inderdaad, pech gehad, denk ik dan.
Maar goed, eagle gemaakt, birdie gespeeld erna. Ja, en dan op die laatste hole, die laatste put, die valt ook maar net, hè. Om die playoff te vermijden met Adam Scott.
Ja, die valt ja, die... heel mooi, hè. Iedereen kent wel dat ene shot van Tiger op de Masters. Doet dus dan 5 met die chip op hole 16. Het is een beetje dezelfde snelheid als het ware. Het is heel mooi gelezen. Yeah. En het is... Het kan niet zijn dat het muisstil is met het publiek, maar je ziet die bal gaan en je ziet Bob kijken en je ziet Bob blijven kijken en die bal valt. En een milliseconde later putter weg, handen in de lucht. Met zijn andere ledematen weet hij ook geen blijf meer. Hij is ja, over de moon van trots, van blijdschap. Het was heel, heel tof om naar te kijken en als het één iemand gunt om het op home soil zo'n beker te winnen, dan is het wel Robert McIntyre.
Absoluut. Ik vind dat, en dat is zeker in de discussie die we net hebben gehad, het blijft een mooie eagle, het blijft een fantastische finish. En ik denk dat niemand hier het hem niet gunt.
Wel, dan mag Adam Scott die Open winnen, Frederik. Wat denk je daarvan?
Ja, Dick, dat zou fantastisch zijn. Het is de topkerel, Adam Scott.
Ja. Maar zit hij in jouw Phenomenal 5?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik dacht eigenlijk, waarom probeer ik elke keer de Phenomenal 5 te winnen? Want eigenlijk, ik kan niet winnen, Karel. Mocht ik winnen, dan geven die balletjes aan de volgende. Dus waarom niet eens een beetje gewaagder gaan? Dus, en nu ga je lachen, maar mijn eerste is Scottie Scheffler. Het is een combinatie. Dus ik heb voor een paar safety, alleen gewoon om te tonen van, oké, ik weet ook wel wat ik zeg, of ik denk dat ik weet wat ik zeg, Scottie Scheffler. Dus je hebt een ballstriker nodig. Iemand die heel consequent week na week een goede ballstriker is, zoals Scottie Scheffler, Xander Schauffele, dat zijn van die jongens. En dan heb ik echt wel een paar dark horses. Tony Finau is een goede doen. Is al even een goede doen. Kan winnen, denk ik. Dan Joachim Niemann is ook een goede doen. Is al vaak goed geweest en dicht geweest op majors. En wie ja, toch ook wel tiende was nu in Schotland, is Alex Noren. Is volgens mij ook een goede doen. Ik ga dat eens meer zeggen. Ik heb ooit... ik ben geen gambling man, helemaal niet. Maar ik heb ooit een gokje gewaagd toen Molinari die Open won. Ik had helaas maar 3 of 5 euro of zo op hem ingezet. Maar ik geloof dat ik toen 85 euro gewonnen heb. Dat was fantastisch. Ik ga dat nu nog eens doen met Alex Noren. En het zal misschien 10 euro zijn of 15 euro of zo. Maar ik heb een gevoel dat Alex Noren...
Dat is echt deze... Man. Ik moet ook wel zeggen, ik heb hem ook opgezocht daarnet om mijn Phenomenal 5 te maken. En dan zag ik al die gemiste cuts en dan dacht ik, nee, jongen.
Maar tussen die gemiste cuts heeft hij zeer mooie resultaten in de laatste 2 maanden.
Ja, dat wel. Dat is inderdaad een gewaagde keuze. Wie gaat er voor de winst?
Wel, ik moet Alex Noren pakken. Nee,
ja. Alex Noren. Ja. Oké. Oh, ja, all right. Ik kijk uit naar volgende week. Zeer mooi. Misschien nog mijn eigen Phenomenal 5 eventjes meegeven, omdat we het daarnet hadden over Adam Scott. Jawel, ik heb Adam Scott in mijn Phenomenal 5 gezet. Zou ik anders niet doen, maar ja, misschien heeft hij wel de smaak te pakken. Dus Adam Scott, Bob McIntyre, Thomas Dutrie, Colin Morikawa en Rory McIlroy voor de win.
We zien hier een paar mensen fronsen, hè.
Ja, daar gaat het toch nog verandering mee moeten aanbrengen, denk ik.
Bij wie?
Ja, helaas. Geen Belgen, hè. Geen Belgen. Non de Jew.
Ah,
onverdiend. Ik heb ik wel meer stok.
Toen maar. Ik ga dan moeten een ander zoeken. Jew. Ah, dat was jammer. Spijtig.
Ja.
Ja, ik ga even nadenken totdat jullie alle Phenomenal 5 teams overlopen hebben.
Ik zal de mijnen er ondertussen zo wat tussen smijten.
Ja.
Ik ben gegaan als ballstrikers voor Oberg en Morikawa. Hoewel dat ik wel moet zeggen dat Oberg, normaal duid ik hem aan als winnaar, want ik heb er echt het gevoel bij dat de major winnaar wordt. Maar de Genesis, dacht ik van, hij gaat dat eigenlijk vlotjes winnen. Maar de laatste dag valt hem helemaal weg. En ik heb het zelf niet gezien de laatste dag, dus ik weet niet wat dat er is gebeurd. Maar als dat uw laatste herinnering is aan linksbanen op een zondag en de week erachter zou hem terug aan de leiding staan op de zondag in de Open, ik zie het niet gebeuren. Maar ik denk wel dat hem goed gaat finishen. En dan heb ik het aangevuld met Rory McIlroy, die ik eigenlijk hoop dat hij gaat winnen, omdat ik gun het hem wel. En dan nog Hovland en DeChambeau. Gewoon zo een beetje de brute kracht. Waarom ook niet?
Dat heb me eigenlijk wel heel goed bij aan, want we hebben praktisch exact dezelfde Phenomenal 5. Ik heb eigenlijk voornamelijk nu gekeken naar spelers die de afgelopen majors altijd wel op beeld kwamen, of die die hoog op het leaderboard zaten. Dus daarom heb ik gekozen ook voor Ludwig Aberg, Colin Morikawa, Bryson DeChambeau en Rory McIlroy en aansluitend nog Xander Schauffele. En ik denk wel dat Morikawa gaat winnen.
Karel, heb je al een vervanger voor je Belg?
Ik heb gezien dat we al golfspelers geselecteerd.
DeChambeau,
ja.
Een beetje de obvious pick.
Oosthuizen?
Ik ga er Hatton aan toevoegen.
Ja,
Oosthuizen. Die was top 5 in Valderrama.
Ja, maar dat haal niet. Allee, Liv, dat brengt niks in de schaal. Stop daarmee.
Ik zet dus Hatton in mijn Phenomenal 5.
Misschien moeten we wel nog even hebben over die 3 die er niet is, hè.
Ja, want ik had echt wel niet meer gedacht aan het feit dat hij inderdaad niet gekwalificeerd was.
Ja. Schandalig dat hij niet gekwalificeerd is.
Dat is bijna niet te begrijpen, nee. Dat is bijna niet te begrijpen. Er zijn eigenlijk superveel mogelijkheden om zo'n plaatje te hebben. Allee, voor een speler van zijn niveau alles zijn. Ik heb een keer heel rap opgezocht hoe dat je eigenlijk kunt kwalificeren voor de Open. En dat is heel simpel. Win een major. En hij zei... maar, zo simpel is het niet. Dan heb je nog een tweede deel. Het noemt ook de Open. Wat wil dat zeggen? Dat in principe iedere golfer daar kan aan meedoen. Maar je hebt regional qualifying events. Dat is over heel de wereld. Zijn er wat je kunt aan het meedoen. Dat is voornamelijk ook in Engeland. Dat je zo heel veel regional PGA events kunt meespelen. Maar ook DP World Tour events zijn er zo bepaalde. Waar dat je met de top 3, top 4, top 5 een plaatje op de Open kunt verzilveren. Wat heb je dan nog? Is dat je 8 weken voor aanvang van de Open moet je in de top 50 van de World Golf Ranking staan. Op dat moment, dus 8 weken voor de Open, stond hij 53ste. Wat kon hij nog gedaan hebben? Dat is genoeg punten verzamelen om de PGA Tour, dus in de top 30, of op de DP World Tour een top 20. En daar kwam hij ook tekort. Wat ik wel heel moeilijk te begrijpen vind, van dit jaar speelt hij eigenlijk een top 4 op de PGA Championship. En bleek niet voldoende te zijn om hem te plaatsen voor dit jaar, de Open. Maar in principe zou dat moeten voldoende zijn voor volgend jaar. Hè. Want hij is al gekwalificeerd voor de Masters. En is op zich ook al een verdienstelijke realisatie.
Maar het is inderdaad eigenlijk iemand van zijn niveau. Als je dan die startlijst ziet, zit daar heel veel mindere goden dan Thomas Dietrich bij, die er wel zijn. En het zal ook wel pijn doen, hè, want zijn ranking is belangrijk. En ik heb ook eens snel gekeken wie staat er allemaal kort achter hem op de OWGR. Dus de officiële world ranking. En dat is Ricky Fowler, Austin Eckroat, Alex Noren, Harry English. Staan allemaal eigenlijk de 3-4 plaatjes achter hem. En die doen allemaal mee op die Open. Dus hij kan eigenlijk alleen maar zakken deze week.
Ja, we hebben ook nog twee zaken voorbereid, hè, om de mensen wat richting te geven, te sturen naar een goede Phenomenal 5 selectie. Enerzijds de spelers die wat hot staan bij de bookmakers en anderzijds ook ja, wat meer inzicht op die baan van Royal Troon, want het is 8 jaar geleden dat we daar nog eens een Open gespeeld hebben. Misschien starten met die spelers die hot staan bij de bookmakers.
Ja, we hebben ze eigenlijk al gezegd, hè, want niet dat wij bookmakers zijn, maar we komen altijd een beetje bij dezelfde Pappenheimers uit. Hè. Dus natuurlijk Scotty, Rory, Xander, Ludwig Aubert. Ik vind trouwens, we gaan er niet dieper op ingaan, we zijn heel lief geweest voor Ludwig, want ja, hij heeft het ook wel. Wat is er gebeurd op zijn laatste ronde nu op Scottish Open? Hij speelt daar +3. Had die 3 dat gedaan, hadden we waarschijnlijk gezegd, hij is gechoked, hij is dit, hij is dat. Dus hadden we niet verwacht van Aubert. Colin Morikawa natuurlijk, Bryson, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, John Rahm. Vind ik een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Ik zie John Rahm nu niet schitteren. Hovland, Bob McIntyre natuurlijk. En Kupka, het zou ook een Kupka-baan zijn. Lijkt me ook echt een gokje.
Ja, Rahm zit in een halve depressie, denk ik, op dit moment.
Nee, maar dat is ook... Allee, die heeft een beetje zijn... Moet ik het zeggen? Zijn, volgens mij zijn incentive kwijt voor goed te spelen, want allee, je hebt nu 600 miljoen, of 600 miljoen, 600 miljard, weet je wat? Nee, 600 miljoen.
Dat zal een beetje veel zijn.
Nee, maar allee, waarom zou je nog beginnen? Allee, practice. Dat was eerlijk zijn, John Rahm, die heeft allee, het talent, dat is een waterval, he. Dat truipt er vanaf van talent, en dan komt je op een lifttour waar dat je volgens mij waarom zou je daar moeten voor trainen, in mijn ogen?
Maar ik denk niet dat dat per se, echt waar, hoe dat Jean anti-liv is ongelooflijk. ik denk niet dat het per se is van dat geld, want allee, wij krijgen ook geen geld om te golfen en wij zijn toch redelijk gemotiveerd. Ik denk dat het vooral is dat hij, en dat heeft hij wel in een van de interviews gezegd, eigenlijk had hij niet heel erg veel zin om naar lift te gaan en hij is toch bezweken voor het geld. En dat is het net, die drijfveer was niet de juiste en dan zit hij daar en dat klopt wel, denk ik. Van oké, waarvoor train ik nu? Waarvoor golf ik? En eigenlijk moet je dan net nog harder werken voor die majors, zoals dan een Bryson doet. Maar het lukt dan ook niet echt op die live. Hij voelt zich daar misschien niet helemaal goed. Dus het is een beetje een combinatie van verschillende zaken, denk ik. En hij zit daar wel een beetje vast in. Hè?
Ja, absoluut. En ook dat filmpje die we daar zien passeren hebben over, wat was het, de drones of zo, die...
Ah ja, die
telkens
drones,
als hij wil afslaan, dat die drones geluid maken of in de buurt zijn. En hij was live op antenne, was hij die drones aan het vervloeken. Een item die eigenlijk uniek is aan Liv Golf. Ook die muziek was het in de achtergrond.
Die muziek
was dan te luid. John Rahm wil zo het voorbeeld zijn voor de jeugd en hip zijn en weet ik veel nog wat. Maar eigenlijk is dat gewoon een oldschool Spaanse traditionele golfer die het moet hebben van die oldschool, traditionele PGA Tour events. En dat heeft hij niet meer. Dus het is jammer.
Ja, en ook als er nu één iemand is die dan eigenlijk geen kritiek mag gaan geven op het feit dat er een drone rondvliegt of dat de muziek te luid staat, dat is nu letterlijk 2 jaar, 3 jaar, ik weet het al niet, nadat de Liv is begonnen, is hem dan toch gegaan nadat hem er de hele tijd kritiek op had en dat hem zei van het is bij wijze van spreken een te groot feestje, dat heeft geen prestige of niks. Ja, nu moet hem gewoon kopje naar beneden werken en zorgen dat hem op de majors is klaar. Want anders is het gewoon... Allee, Def, ik vind dat in zijn plaats was gênant als je gaat lopen zeuren over een drone. Als je net naar Liv zegt gestapt voor 600 miljoen.
Maar bon, kijk. Hopelijk speelt hij goed hè, deze week, absoluut. Op de baan Royal Troon. En Jean, je hebt wat zaken opgezocht hè, over Royal Troon.
Ja, Royal Troon is een klassieke oude linksbaan in Schotland. Hè. Is al jaren... dat daar sporadisch de de Open plaatsvindt. Het is A Tale of Two Nines, zeggen ze vaak. Wat wil dat zeggen? Is dat je eigenlijk de eerste 9 holes gewoon in de ene richting speelt en de back 9 keer je gewoon terug naar het clubhuis. Ik heb wel, want dat heb ik wel moeten opzoeken, want dat wist ik niet van buiten. Ik heb wel een keer de scorekaart moeten bekijken. En wat viel erop? Op de front 9 zijn de holes een pak korter dan de back 9. Op de front 9 heb je hier en daar een lange par 5 en een moeilijke par 3, maar de par 4's zijn relatief kort. Dus dat is zo tegen de grens van de 400 yards of een beetje korter. Dus daar zijn er relatief wel easy scoring holes. Want laten we eerlijk zijn, een par 4 onder de 400 yards op de PGA Tour of een major is een korte par 4. De backline is iets volledig anders. Want als ik die scorecard bekijk, die backline, daar zal echt wel het moeten gebeuren als je een beetje een lead hebt. Valt het weer af te wachten natuurlijk ook. De vorige passage op Royal Troon was in 2016. Toen won Henrik Stenson met maar liefst min 20. Ik geloof dat de andere scores dan wel minder laag waren, maar nog altijd impressionant. Dus ik ben benieuwd hoe het dit weekend zal waaien en regenen en hoe dat de spelers ermee gaan omgaan.
Ja, het weer gaat belangrijk zijn. Het is like dat Sean zegt, hè. Die eerste 9 zijn, makkelijk is het woord niet, maar zijn een stuk minder zwaar dan de back 9 is. Dat wordt dan gezegd van, de eerste 9, daar moet je verschil maken en dan de tweede 9 moet je stand houden. Hè. Ze spreken zelfs niet dat je in de tweede 9 iets kunt verzilveren. Hè. En die baan is ook zodanig ontworpen om eigenlijk heel veel crosswinds te hebben. Nu, ik heb even gekeken naar het weerbericht en ja, moderate wind en lichte regen. Dus dat zal een beetje constant zijn gedurende de 4 dagen. Allee, moderate breeze, het is wel nog altijd 15 miles per uur of zo hoor.
En hoeveel buffer is dat dan?
Wat is dat? 25 km per uur zeker of zo? Dus wat is dat? 3 buffer?
Dat is niet zo heel veel, hè?
Dat is niet veel, hè? Dat is niet genoeg voor linksgolf. Om te zien wat wij willen zien. Laat ons hopen dat het nog een beetje aanwakkert, hè? Want het is daarom dat we zo spraken van die ballstrikers, hè? Zeker in 2016, tussen Stenson en Mikkelsen, was dat echt een exhibitie van ballstriking.
Ja, ik wou eigenlijk nog juist toevoegen met weer. Ik ben vooral benieuwd. Bij linksbanen merkte wel dat op 10 minuten kan het weer volledig omslaan. En dat is vaak iets dat ze niet heel goed kunnen voorspellen. Dus de draw, die gaat ook heel belangrijk zijn. Hè? Wie dat als eerste afslaat, wie dat start op de 10. Als je als eerste de back 9 hebt en dan staat de wind super, super hoog. Ja, dan gaat het meemaken, denk ik.
Ik moet wel even inpikken. Want op die open start iedereen op hole 1. Het is hoogzomer in Schotland. Wat wil dat zeggen? Het is daar lang dag, als het ware daglicht. Dus iedereen begint eigenlijk op hole 1. Dus ze slaan af vanaf 6, 7 uur 's morgens en ze spelen door tot 3, 4 uur 's namiddags. Maar afhankelijk natuurlijk ook van de wind en zo. De wind zakt wel een beetje na de avond toe. Normaal zien.
Dus van alle openbanen heeft Royal Troon de langste par 5, maar liefst 569 meter. Ik denk dat hole 6 was.
Dat is echt wel een beest.
Ja, echt super, super lang. Ja. En dan heb je ook nog de postage stamp. Ook wel een hele mooie hole.
Hele mooie hole. Doet ons natuurlijk denken aan de postzegel van De Haan. Is dat wat jij gezegd hebt, Daan? Jean?
Ja, klopt. Ja.
Lijkt er hard op, hè. Is maar denk 120 yards of zo, maar ook beschermd door vreselijke potbunkers. En ja, ik veronderstel dat die van De Haan... Ik veronderstel het toch, Jean, jij weet het waarschijnlijk beter, dat hij gemaakt is naar die van Royal Troon, nee?
Well, die noemt ook de postage stamp gewoon omdat ze die hole willen eren, natuurlijk, hè. En voor de mensen die al het geluk hebben gehad voor op Oostende te mogen spelen. Ja, fantastische hole, zeker in België.
Mm-hmm. Maar Karel, ik hoorde je spreken over, of het was Lara die zei, dat is echt een beest, die par 5 op Royal Troon. Maar het echte beest van Royal Troon is hole 11. Hole 11 is de railway hole. En in 2016 was die ook de moeilijkste hole van heel het jaar op de PGA Tour. Dus par 4, maar die speelde als 4.91, alsjeblieft. Je zult het wel zien, dus de afslag is recht naast de spoorweg. Het is een blind shot, je ziet eigenlijk alleen maar van die bushes. Geen idee waar je heen moet. En die fairway ligt ook haaks. Vrij lange paar vier, ja. Dat is echt een beest. En dan hebben we natuurlijk eventjes een berichtje gestuurd naar een vriend van de podcast, Schot en golfcoach George McKechnie, om eens te vragen, wat vind jij van Royal Troon? En kijk je uit naar die Open. Hij is zeer enthousiast en hij zegt dat Royal Troon toch een van de moeilijkere open venues is. En zoals we hier ook al zijn, vooral de back nine is zeer smal. Met, en dat hebben we nog niet gezegd, zeer moeilijke gorse bushes. Daar krijg je geen free drop. Dat is gewoon de ruwe, ongerepte natuur. Dat zijn van die vreselijke, stekelige, groene struikjes. Hè? Je ziet ze soms wel op golfbanen. Je wil er zeker niet in liggen. Want als je bal daarin belandt, mag je sowieso een playable pakken. En George zei ook, ja, het is zeker een ball strikers course. Denk maar aan Bobby Locke, Arnold Palmer, Tom Watson. En dan zeker in 2016 Stenson tegen Mickelson. Dat was echt spectaculair.
Ja, die match met Stenson en Mickelson was de... Ik denk dat de eerste major was die ik mij nog herinner. Of mij herinner als in de eerste keer dat ik echt een major gekeken heb op tv. Ik weet niet meer... Ik kan me niet meer visueel inbeelden van... Oké, die holes hebben ze gespeeld en die shots hebben ze gedaan. Maar ik weet wel nog dat het gevoel was van... Oh my god, alles wat zij doen, lukt gewoon. Elk shot, elke put, die valt... En niet enkel Stenson, maar ook Mickelson voor een hele lange periode. Op het einde heeft hij het dan niet meer kunnen waarmaken. Hij heeft dan met een drietal shots is hij dan tweede geworden. Ja, naast Stenson, die dan uiteraard dominant wint. Maar gewoon die twee op dezelfde flight dan ook. Hè. Dan moet je dan ook nog het geluk hebben dat die twee zo goed spelen en in dezelfde flight zitten. Dat was het echt het overheersende gevoel die nog altijd heerst van... Amai, dat was een ronde waarin dat gewoon alles lukte. Ja.
Frederik, jij zei dat de gorse daar zeer moeilijk is. Voor de mensen thuis, wat is die gorse? Soms herkennen we wel die struiken. Dat zijn die struiken die zo in het voorjaar zo vooral hele bloemetjes en blaadjes hebben. Dat is gorse. Soms zie je dat langs autosnelwegen of in ook langs andere golfterreinen. Maar dat zijn voornamelijk die hele... struiken eigenlijk in het voorjaar.
Misschien kunnen we een foto van die bosjes bij de aflevering posten op de socials. Dan kunnen we de mensen helemaal duidelijk maken wat dat dan juist is.
Ik dacht dat je ging zeggen, Lara, ik heb er al zo vaak in gelegen dat ik mij niet meer moest zeggen hoe dat eruit ziet.
Maar je zou denken dat ik ondertussen alle bosjes en alle bomen ook al kan benoemen en dat ik ze ken, maar dat is niet, want ik wil er altijd zo rap mogelijk terug weg, ja, maar dat lukt me nooit.
Snap ik.
In Antwerpen
helemaal.
Wordt dat gewoon allemaal onder één noemer geplaatst. De Pampas.
De Pampas, yes, goed.
Het is tijd voor de Halfway House. In de Halfway House bespreken we iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. Ja, en met de presidentiële race, dan kunnen we het niet anders hebben over het golfspel van onze twee presidentskandidaten. Uiteraard is er die aanslag geweest onlangs op Trump. Daar gaat het nieuws wel naartoe de dag van vandaag. Maar daarvoor ging het misschien wel over iets anders. En het ging over golf, stel je voor. Het ging effectief over golf. Dus Trump heeft aan Biden gevraagd om een... of heeft hem uitgedaagd om een match te spelen, een 18 holes match, om dat live uit te zenden. En ik weet niet of hij het expliciet zei, maar wie wint zou dan president kunnen worden. En ik heb daar twee vragen bij. Eén, ja, wie zou er winnen? En twee, zou je kijken naar die match?
Ja, ik zou zeker kijken, hè? Zeker. En ik ben vrij zeker dat Trump zou winnen. Ik heb even van de gelegenheid gebruik gemaakt om een transcript op te zoeken van het debat, want dan denk je natuurlijk van hoe in godsnaam beginnen die jongens plots over golf. Trump die gebruikte golf eigenlijk om aan te geven wat een goede president, een goede leider hij is. Hij zegt dus, I just won two club championships, not even senior, two regular club championships. To do that, you have to be quite smart and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. En dan zegt hij, he challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. En dan maken ze ruzie natuurlijk. Ja, gaan ze een beetje verder. En dan zegt dus Biden dat hij tijdens zijn vicepresidentschap een 6-handicap geworden is. En dan zegt Trump, I've seen you swing a golf club. I know your swing. That's the biggest lie, that he's a 6-handicap. Ik moet zeggen, ik heb Biden zijn swing ook al gezien. Ik ben geen Trump-fan, maar no way dat Biden een 6 is.
Ja, maar in diezelfde lijn, no way, no fucking way, dat Trump een 2-handicap is. Dat is ook echt de grootste bullshit ooit.
Ja, dat lijkt mij heel straf, maar ik moet wel zeggen, van dat clubkampioenschap, daar is toch heel wat footage van beschikbaar. En ook al heeft hij een Trumpiaanse swing, zijn shortgame is goed. Allee, hij komt er precies wel mee weg.
En ook, ik denk, het clubkampioenschap, die heeft honderden golfs waarschijnlijk. Die zal er wel één club hebben gevonden waar dat Jan en Mietje lid zijn, die dat zelf een 36-handicap hebben. Die spelen mee en uiteindelijk is het, ja, dank u. Ik heb gewonnen hier. Een klein applausje, maar nee. Wat een erbarmelijke discussie die die ook voeren daar. Ik ben een 2-handicap. Nee, ik ben een 6-handicap. Oh.
Heerlijk, toch? Heerlijk.
En dan zegt Trump, let's not act like children. En dan zegt Biden, you are a child.
Ja.
Whoops.
Oh, amai.
Bon, wie zou in de winners? Ik zeg Trump, wat denken jullie?
Trump.
Ja, ik denk ook wel Trump. Jawel, moet ook niet vergeten dat Trump groot is, hè. Dat is geen klein kerelke, hè. Hij heeft echt wel volume, dus...
In beide richtingen, hè, ja. Ja.
Hij ging voor Biden kiezen? Of,
voor mij mag het er niet veel uit wie dat er wint. Als ik er wel niet te veel last van heb in de toekomst.
No way dat die 18 holes kunnen lopen. Ze zijn een Biden kwijt na 9. Hè?
En we blijven nog bij de Verenigde Staten, bij Team USA. Want daar is een toch wel verrassende captain aangekondigd.
Keegan Bradley, inderdaad. Ik verslikte me haast in mijn koffie toen ik het hoorde, want ik dacht eigenlijk, het eerste gevoel dat bij mij opkwam, was zo'n beetje van, nu hebben ze hem weer geflikt. Dus vorige keer mocht hij niet mee. En nu, ja, maken ze hem captain, waardoor hij waarschijnlijk weer niet zal spelen. Dus ik dacht, hoe moet hij dat nu interpreteren? Is dat een beetje een vergiftig geschenk? Nu, alles lijkt erop en de patriot die Keegan Bradley is, hij is super trots, super enthousiast. Dus ik ben vrij zeker dat hij heel erg blij is. Maar het is inderdaad een verrassende keuze, want iedereen dacht dat het Tiger Woods zou zijn, maar die heeft vriendelijk bedankt omdat hij te veel andere zaken te doen heeft. En misschien denkt Woods van zichzelf nog altijd dat hij zelf kan spelen, wie weet. Hè? Ik denk ook dat hij die Open kan winnen, heeft hij ook duidelijk gezegd nu. Maar bon, terug naar Keegan Bradley. Verrassend waarom. Jongste captain sinds 63. Keegan Bradley is slechts 39 jaar. En de vorige die de jongste was Arnold Palmer in 63. Ryder Cup captains zijn iets ouder. Fan de carrière, zeg maar. Ja, Keegan Bradley zit eigenlijk echt wel nog in de fleur van zijn carrière. Maar bon, dat is een echte patriot, heel gepassioneerd over de Ryder Cup zelfs. We zagen het allemaal op Netflix toen hij niet geselecteerd was, nog heel hard blijven supporteren. En het is een beetje, ja, is het redemptie, hè? Na de niet-selectie van Zach Johnson vorig jaar, haalt hij nu een beetje zijn gram. Maar het is ook een heel goede keuze, want het is Bad Page Black, de volgende Ryder Cup. En Bradley, die is naar... St. John's University gegaan, is daar op een boogscheut vandaan in New York. Dus hij kent het daar door en door. Dus op dat vlak is het al een heel goede keuze. En wat het nog betere keuze maakt, Bradley heeft eigenlijk direct gezegd, waar je ook speelt, dat interesseert mij geen moer. Ik ga met de beste ploeg, met de beste team, live of geen live, naar de Ryder Cup, naar het Ryder Cup toernooi trekken. Dat werd dan ook direct voorgelegd aan Phil Mickelson en Bryson. Die waren allebei heel positief. En zeker Bryson, ja, die vond het natuurlijk super om een jongere kerel te hebben die beter connecteert met de jongere spelers. En vooral natuurlijk heel blij dat jongens als Bryson, die ook niet mee was vorige keer, een andere schande, dat die gewoon mee kunnen. Hè? Dus ik ben blij voor Keegan.
Blij wel, ja. Maar in zijn plaats zou ik nooit ja hebben gezegd. Ik vind eigenlijk, ik snap het ook niet zo goed. Want zoals daar gezegd, hij zit nog in de fleur van zijn carrière. Hij is goed aan het spelen. voor mij is de redemption zou komen uit het feit dat hij de volgende keer gewoon wel geselecteerd wordt en dat hij wel kan spelen en kan tonen dat hij het kan. Terwijl nu, met het feit dat je captain wordt, ja, is het klaar eigenlijk. Hè? En dat is toch niet dezelfde rol als speler. Playing captain onmogelijk lijkt mij in een Ryder Cup. Dus ik vind het allemaal heel gek. En dan vraag ik mij toch ook af in hoeverre dat heel de Netflix-saga en de selectie van vorig jaar, en dan vooral de niet-selectie van vorig jaar, dat dat ook meespeelt in het maken van die beslissing achter de schermen of bij de mensen die dat dan zeggen, oh, we pakken een telefoon op en we bellen hem. Want hij zegt dan zelf van, ja, daarvoor is er geen gesprek geweest. Ik vind het heel gek allemaal. Ik denk dat hem een goede captain gaat zijn, absoluut. Maar ik zou het nooit hebben gedaan in zijn plaats. Ik zou zeggen, fuck you, ik wil zelf nog eens spelen.
Ja, als je denkt dat je hem echt nodig hebt als speler, dan bel je hem niet. Dat is wel zo, hè.
True, maar ik weet dat niet. Dat vuur moet toch nog branden bij hem? Van, nee, ik ga zelf spelen.
Ja, maar het is ook wel een grote eer, denk ik. En je kunt jezelf meer in de geschiedenisboeken schrijven, denk ik, als captain dan als speler die Keegan Bradley zou zijn. Hij zou nooit de ster van het team zijn. Hè. Daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Wie weet, als hij de laatste put maakt. Maar de ster, nee. Maar ik weet het niet. Ik vind het toch echt nog te vroeg voor hem.
Misschien een andere vraag. Waren er andere spelers of andere golfers die meer kans maakten dan Keegan? Zo top of mind.
Het is gewoon een beetje lullig als je tweede keuze bent. Hé. Dat is het. Ah ja, de Tiger wilt niet. Heb jij nog iets te doen? Dat is gewoon al mottig. Hé. Dus dan snap ik wel Lara die zegt van ja, dat hem daar jou op zegt. Maar inderdaad, Karel, wie er nog was, ik heb geen andere namen horen circuleren.
Mm-hmm. Het feit van ze zaten daar met twee of drie die de beslissing maakten. Ze belden hem op via een telefoontje. Ja, allemaal heel professioneel klinkt het al allemaal niet. Terwijl hij dan vanuit Team Europe dan zo de handse data-analyses en die background stories van hoe diep ze echt in die data duiken en de kwaliteiten gaan analyseren die nodig is om bepaalde mensen op bepaalde posities te steken, zoals een Colsaars bijvoorbeeld, die dan voor een bepaalde reden is meegeweest. Ja, het is hier allemaal heel amateuristisch bij Team US. Maar goed, dat maakt het dan alleen maar leuker, zeker om achteraf eens de Netflix-serie erbij te nemen. Ja, de laatste kans om nog mee te doen aan de Phenomenal 5 is deze week. Het formulier staat op golfcultuur.be en de algemene ranking is opgemaakt. Dus daar kun je zeker ook eens naar toe surfen. We zien jullie terug na de Open om alweer vooruit te blikken naar dat volgende sportevenement, de Olympische Zomerspelen. Tot dan!